Dan gaan we vanmorgen de preek doen van de laatste keer, weet je nog? Dan ben ik hier en dan halverwege besluit ik toch dat de Heer zegt, je moet een andere preek houden. Waar waren we mee bezig de laatste keer? Waar hebben we de laatste keer over gesproken? Als het gaat over de bomen, welke boom? De vijgenboom. Eens kijken of jullie een beetje geluisterd hebben, want anders doe ik hier voor niks, ga ik gelijk weer weg. Wat waren dingen die we geleerd hebben over de vijgenboom? Weet iemand nog wat? Kan iemand nog iets herinneren? Wat ik gezegd heb over die vijgenboom?
Beschutting.
Beschutting? Ja? Oké. Okay. Kijk, dit is het meest frustrerende voor onze sprekers. We komen terug en daar is je hele preek weg. Gelukkig kun je hem terugluisteren. We hebben toen gesproken over die tekst uit Matteüs. Wat zei je? Oké. Okay. Ah, kijk, langzaam begint er wat te komen. We gaan kijken vanmorgen, volgende keer als ik terugkom, pak ik weer een andere boom, gaan we kijken opnieuw. Dus even, hou in de gaten, dan ga ik weer een verhoring doen. Er zit er minder tijd in, tussen maar toch. We gaan het hebben over de olijfboom en wat ik vanmorgen ga doen is, ik ga je even algemene dingen vertellen over de olijf. En daarna ga ik naar twee bijbelgedeeltes die spreken over de olijf. Het ene is het bekende gedeelte uit Romeinen 9, 10 en 11. En het tweede gedeelte komt uit Zacharia 4, waar gesproken wordt over de kandelaar, waar links en rechts twee olijfbomen staan. En waar de profeet op een gegeven moment vraagt, wat betekent dat? En we gaan uit beide een les leren, ja? Ben je klaar voor? Nou, ik moet eerlijk zeggen, als je naar zo'n olijfboom kijkt, dan is het een prachtige boom. Olijven zijn eigenlijk bomen die eigenlijk in heel Israël voorkwamen, nu wat minder. Maar in de tijd van Jezus, overal waar je kwam, zag je olijfbomen. En als de winter niet te streng was, hield hij ook in de winter zijn blad. Behalve bij hele strenge winters, dan verloor hij zijn blad. En de bladeren werden gebruikt met name als het bestrijden tegen schimmels die mensen hadden. Het was ook een beetje medicijnachtig iets. Nou, de vrucht van de olijf, van de olijfboom, de olijf, die kun je eigenlijk niet zomaar eten. Wij halen ze mooi uit zijn potje, dat is wel heel lekker. Maar daarvoor is hij eigenlijk een tweede. Hij is te bitter en hij is te hard. Dus wat gebeurt er als die geoogst werd? Dan werden ze onder andere, als ze geoogst werden, dan werden ze allereerste plaats werden ze neergelegd in een blad, een klein beetje, een tijdje, zeg een oplossing van water, van zout en azijn. Daar werden ze een tijdje ingelegd. En dat water werd regelmatig vernieuwd. En daarna, na verloop van tijd, werden ze in aarde werden potten ingestopt. En dan werden ze ingelegd met zout en kruiden. En dan kregen ze de kans om eigenlijk langzamerhand te rusten, heet dat. En daarna kon je ze eten. Nou, dus dat is een hele behandeling. Wij halen ze zo uit een potje, maar er is wat voor nodig. Daarnaast werden olijven gebruikt voor de olie. En als ze geplukt werden, dan werden er een paar dingen mee gedaan. Ze werden eerst een beetje gekneusd, want in die olijven zit een soort watersubstantie die het bitter maakt. Die moet er eerst uit. De pit werd eruit gehaald en dan werden ze in een grote trog eigenlijk gelegd, een perskuip. En dan lieten ze hem eigenlijk een aantal dagen liggen, zodat ze hoopten dat de beste olie als het ware er uit eigen druk uit zou komen. En dat noemden ze zuiver gestookte olie. En die zuiver gestookte olie was de olie die werd apart gezet, want die werd gebruikt voor de kandelaar in de tempel. Dat was eigenlijk de meest zuivere olie. Daarna werd het een beetje geperst. En dan kwam er natuurlijk de rest van de olie uit. En dat werd heel duidelijk genoemd gestoken olie. Die was iets beter, iets mindere kwaliteit natuurlijk dan de eerste. Dan peste men verder. En wat gebeurde er dan? Dan kreeg je de troebele olie. Want er kwamen klein stukjes van die vruchtvlees kwamen mee. En daarna, als ze daarmee klaar waren, had je een beetje pulp. Die pulp werd als het ware water bijgedaan. Het werd gekookt en dat werd nog verder uitgeperst. En dat noemden ze pulpolie. Dat was bijna altijd de olie die vooral de arme mensen gebruikten, want het kostte bijna niets. Nou, vier soorten, verschillende olie, je kon het eten. Eigenlijk kun je zeggen dat alles van die vrucht werd gebruikt. Dat is heel mooi waar je zit. Alles van die vrucht werd gebruikt. Nou, om te zorgen dat er voldoende vruchtdragende bomen waren in Israël, deed men namelijk iets. Wat deed men? Men had namelijk in Israël edele olijfbomen en wilde olijfbomen. Het probleem van een wilde olijfboom is dat hij maar 10% van de opbrengst had dan van de edele olijf. Dus wat deden ze? Ze waren niet zo gek erin. Ze dachten, we doen het volgende. Hier heb je die verschillende soorten olie. Daar zie je zo'n perskuip. Wat deden ze? Ze namen de takken van de edele olijf en die enten ze op de wortel van een wilde olijfboom. Ja? En op die manier zorgden ze dus heel duidelijk dat er uiteindelijk die wilde olijf eigenlijk optimaal vrucht kon dragen. Nou, dat beeld moet je vasthouden, want dat is het beeld wat we tegenkomen in Romeinen 11. Wat we straks een stukje van gaan lezen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een beetje de achtergrond neerzetten. Romeinen 10, 11 en 12 zie je als ware dat Paulus in discussie is, denkbeeldig, terwijl hij schrijft, met de christenen in Rome. Want de vraag die de christenen in Rome hadden was dit. Wij zijn tot geloof gekomen. Het heil was in de eerste plaats bedoeld voor Israël. Denk maar aan de belofte Abraham, Isaac en Jacob. Het woord van God is door de profeten tot ons gekomen door Israël. Jezus is geboren tot Israël. Maar Israël heeft het evangelie verworpen, heeft Jezus verworpen en er is iets ontstaan als de gemeente. En de vraag die op dat moment speelde in de christelijke kerk was dit. Is nou de gemeente in plaats van Israël gekomen? Is er eigenlijk nog wat toekomst voor Israël? En Romeinen 11 begint dan ook met de vraag, heeft God zijn volk Israël soms verstoten? En het antwoord is, volstrekt niet. Wat het antwoord is, is dit. Hij zegt, het heil, Israël heeft inderdaad Jezus verloochend, heeft hem aan de kant gezet. Maar het heil is naar de heidenen gekomen met de bedoeling dat Israël jaloers zou worden. Als Israël zag dat God zijn liefde niet alleen aan hen gaf, want ze dachten dat is alleen voor ons, maar ook gaf aan de gemeente. En de gemeente zou eigenlijk Israël tot jaloersheid moeten wekken. Nou, wat laat 2000 jaar geschiedenis zien? Hebben wij Israël tot jaloersheid gebracht? Nee. Door de eeuwen heen hebben wij Israël zelfs gewoon vervolgd. Vermoord. Hoor de eeuwen heen. Als je de geschiedenis leest van wat wij als christenen, tussen aanhalingstekens, gedaan hebben richting Israël in de afgelopen 2000 jaar, dan moeten we ons diep schamen. Dat wat de bedoeling was, is uiteindelijk niet gebeurd. Ja? En dan in Romeinen 9, 10 en 11 legt God door middel van Paulus uit dat God eigenlijk twee zonen heeft. De gemeente en Israël. En dat God beide zonen gebruikt om uiteindelijk zijn heilsplan tot uitvoering te brengen. Twee heel verschillende taken. De ene is niet in plaats van de andere gekomen. Beide hebben hun eigen taak daarin. En beide moeten dan ook leren om met elkaar om te gaan. Wat van nature niet altijd even makkelijk zal zijn. Ja, want de gemeente bestaat uit eigenwijze mensen. En Israël bestaat uit eigenwijze mensen. Toch? En die twee samen, met hun hele verschillende manier van geloven, is niet altijd zoals het ze bedoeld zijn. Nou, we gaan lezen. Als je het kunt lezen, ja, dat gaat wel lukken. Even dit scherm iets draaien. Ik lees ergens halverwege Romeinen. Als je mee wil lezen, het is Romeinen 11, vers 17 tot 24. Romeinen 11, vers 17 tot 24. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van de wilde olijfboom, wie zijn dat? Wie zijn die u? De gemeente. De gemeente die voortkomt uit de heidenen. En u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen, de takken zijn toch afgebroken, zodat wij geënt konden worden? Is toch een eigen schuld, waar heb je het over? Moeten ze maar niet zo dom doen. Zeker. Ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats door uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan sparen. Hou daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hier vind je twee eigenschappen van God waar mensen moeite mee hebben. De goede tierenheid van God en de rechtvaardigheid en de oordelende kant van God. Beide kanten verenigd in dezelfde God. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u. Als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt ook u afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u die van nature een tak van een wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijf bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt? Duidelijk? Het is een prachtig gedeelte. Het is een heel duidelijk gedeelte. En het gedeelte vertelt dat wel. Moet je eens kijken hoe... Olijven, er zijn olijvenbomen die dateren uit de tijd van Jezus. Want ze sterven niet af, er komt elke keer weer het nieuws bij, maar de wortel is dezelfde. De tijd van Jezus, 2000 jaar oud. En sommige staan in de Hof van Gethsemane. 2000 jaar oud. Moet je nagaan. Nou, waar je moet kijken is het volgende. Wat is er gebeurd met Israël? Wat er gebeurd is met Israël is dat zij, terwijl ze die takken waren aan die olijfboom, tot ontdekking kwamen eigenlijk dat, als er een beetje zon op ons schijnt, dat helpt voor groei. En als we een beetje meer regen krijgen, dan helpt dat ook voor groei. En ze zijn dat soort dingen gaan zien als op zichzelf staande dingen en hun sleutelwoord is zelfwerkzaamheid. Ze zijn tot een denken gekomen in hun gedachten dat als wij maar een aantal dingen doen, dan zijn we daardoor goed bezig voor onze landheer. Ook al kwamen ze na verloop van tijd tot ontdekking dat ze misschien geen vrucht droegen, dat was minder belangrijk. Wat veel belangrijker was, was hun ijver voor God. Voel je het, hoor je wat ik zeg? Hun ijver voor God was zo belangrijk. Ze waren vol bezig met hun ijver, ook al droegen ze geen vrucht. En we vinden dat onder andere terug in Romeinen. Want in Romeinen, halverwege Romeinen, ik heb even een andere vertaling gebruikt dan ik normaal gebruik. Die van het boek, omdat die zo dicht bij ons komt. Broeders, daar spreekt Paulus, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God is dat het Joodse volk gerecht mag worden. Ik weet dat zij met veel toewijding God dienen, maar met verkeerde ijver. Mag ik een vraag stellen, geldt dat alleen voor het volk van God? Of zou dat ook voor ons kunnen gelden? Dat wij God dienen en ergens wat denken voor wat hoort wat. Dus als ik God maar op een goede manier dien, ik doe al mijn goede daden, ik doe al de dingen die de wet voorschrijft. Wij zijn natuurlijk niet wettisch, maar toch. Ze begrijpen niet dat Jezus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen ze door goed te leven Gods gunst te winnen. En willen zij zich niet door Jezus Christus laten redden. Duidelijk woord. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, ja natuurlijk, dat is Israël. Die vertrouwt het helemaal van de wet. Maar toen ik eerlijk dacht, dacht ik, in plaats van daarvan proberen ze door goed te leven Gods gunst te winnen. En toen dacht ik, wanneer merk je dat nou? Nou, weet je wanneer je het merkt? Als je dingen overkomen zijn die niet zo leuk zijn. En dan zeg je wel eens bij jezelf, Heere God, waar heb ik dat nou aan verdiend? Ik dien u toch al jarenlang goed. Job, waar ik vorige keer over sprak, die zei, Heere God, waar heb ik dat nou aan verdiend? Ik breng zelfs offers voor mijn kinderen. Waar heb ik het aan verdiend? Voor wat hoort wat? Nee, natuurlijk niet. Maar in de praktijk, als we ermee geconfronteerd worden, ken je dat? Soms, af en toe. Je mag het zelf invullen. En toen dacht ik, wacht even, laten we oppassen. En wat zegt dit Bijbelgedeelte ons? Waar worden we voor opgeroepen? We worden opgeroepen om op te passen voor hoogmoed. Heb je het gelezen? We worden opgeroepen en op te passen voor hoogmoed. Want laten we niet vergeten wat er gebeurd is in ons leven, broeders en zusters. Er is een moment in ons leven gekomen dat wij Jezus leerden kennen, of niet? Er is een moment gekomen dat wij tot ontdekking kwamen dat wij als edele olijftak niet 10%, maar 100% vrucht konden dragen als wij geënt waren op de juiste wortel. En er is een moment in ons leven gekomen dat we dat kenbaar gemaakt hebben aan onze hemelse Vader. En toen heeft hij ons genomen en toen heeft hij ons geënt op de wortel Jezus. En het gevolg daarvan is dat we veelvoudig vrucht dragen. Ik vind het zo mooi dat er staat, takken van de wilde olijf zijn geënt. En dat is op zich, dat is tegennatuurlijk, mag ik dat ook zeggen? Dit is niet wat normaal is. En dat is precies wat God in ons leven gedaan heeft. Het is tegennatuurlijk wat God met mij gedaan heeft. Hij heeft mij, die een zondaar was tot de dood, eeuwig leven gegeven. Het is tegennatuurlijk en hij heeft het gedaan. En waar waarschuwt dit gedeelte voor, wat we net gelezen hebben, tot een paar keer toe, Een paar keer toe wordt er gezegd, wees niet hoogmoedig. Wij christenen zijn natuurlijk nooit hoogmoedig. Wij vergelijken ons nooit met anderen. Hoewel. Er wordt een paar keer heel duidelijk gezegd, wees niet hoogmoedig. Want gemeente van Jezus Christus, wat gebeurd kan worden met Israël, kan ook gebeuren met ons. Herinnert u zich nog de brief aan de Openbaringen? Waar gesproken wordt over de 7 gemeentes. En Jezus komt langs. En hij zegt, bekeert u. En als het niet gebeurt, dan neem ik de kandelaar weg. Einde verhaal. Dan zijn we natuurlijk nooit hoogmoedig als het gaat om Israël, want dat is ver weg. Maar soms kunnen we hoogmoedig zijn naar broeders en zusters tegen ons in andere kerken. Zij snappen dat nog niet. Bij onze Veenendaal zeggen we, ze staan nog niet in de vrijheid. Als we naar onze broeders en zusters uit de wat zwaardere kerken kijken. En dat is natuurlijk niet hoogmoedig bedoeld. Of misschien wel een beetje. En dat is een waarschuwing. De waarschuwing van morgen is, laten we nooit vergeten waar we vandaan komen. Want Jezus zegt, moet je goed luisteren, wat ik met Israël gedaan heb, kan ik ook met jullie doen. Ik kan je zo uitbreken. En daarom wordt er in één keer gezegd, dat ene woordje, daartussendoor misschien via het vrees, heb ontzag voor God. En weet je, ontzag voor God, een andere vertaling zegt, vrees God. En daarmee wordt niet bedoeld dat we bang en onzeker moeten zijn. Maar ontzag hebben voor God wil zeggen dat je nederig bent, dat je eerbiedig bent. En dat je je realiseert dat alles in ons leven heeft te maken met het feit dat we afhankelijk in plaats van onafhankelijk moeten zijn van Hem. Spreuken 3 zegt, wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. Ontzag voor de Heer is het tegenovergestelde van eigenzinnigheid. Nou, dat hebben we natuurlijk ook nooit. Hoewel, nou ja, moet ik zeggen. En wat dat betreft vind ik het in dit Bijbelgedeelte opnieuw duidelijk dat de twee kanten van God worden gesproken. Er wordt gesproken over de goedertierenheid van God. Maar er wordt ook gesproken over de rechtvaardigheid en de straffendheid van God. Die beide worden genoemd. En er wordt niet gedaan om ons bang te maken, maar het wordt wel even neergezet van jongens, hou er rekening mee. Wij dienen een God die heilig is. Maar weet je wat ik ook zo bemoedigend in het Bijbelgedeelte vind? Daar staat er zo'n klein tekstje die we net lazen. Ik geef het terug. Even kijken waar die stond. Oh ja. En als Israël niet volhardt in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bemachtigd hen opnieuw te enten. Vind je dat niet mooi? Wat God met Israël kan doen. Er is hoop. Er is hoop voor Israël. Ik moet je eigenlijk zeggen, er is hoop voor iedereen die een keer afgedwaald is. En wanneer hij terugkomt, zegt God, ik geef je weer een nieuwe plek. Er is hoop voor onze kinderen. Die soms niet de weg gaan die we zouden willen gaan. Er is hoop voor familieleden die soms niet de weg gaan die we zouden willen gaan. Er is hoop. Want wanneer ze terugkeren, zegt God, ik zet ze weer terug op de plek waar je moet zijn. Is dat bemoedigend? Dat is bemoedigend. En hier zie je zo'n wortel. Zo zie je zo'n wortel waarvan je zegt, die is helemaal dood. Maar die wortel blijft staan en zo gaat het met je lijf. Die is helemaal afgestorven, maar er komt nieuw leven uit. Zoals dat in de Bijbel staat. Dat is een mooie gedachte. Niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Eén keer in de? Helemaal afgezaagd. Dus wat je hier ziet is normaal. Nou, hier zit even iemand die dat aanvult. En dan gaat hij weer gewoon verder. Die wortel blijft doorgaan. Als die wortel goed is, blijft die vrucht voorbrengen. En dan wordt opnieuw geënt. En dan wordt opnieuw neergezet. En dan gaat verder. Zie je dat? Hoe mooi beeld. We gaan naar het tweede beeld. Ik heb de Bijbeltekst niet met je gelezen, omdat ik niet het hele hoofdstuk met je lees. Maar in Zacharia krijgen we een aantal nachtgezichten, worden die genoemd. En dan staat het volgende. En de engel zei, sprak tot mij en kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Daarom worden ze ook nachtgezichten genoemd. Wat zie je, vroeg hij. En ik antwoordde, ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is. Met een schaal erop en op die schaal zijn 7 lampen gevestigd. 7 lampen met elk 7 tuitjes. Daarnaast staan 2 olijfbomen, 1 rechts en 1 links van de schaal. En hij zegt, wat betekent dit, mijn heer? Prachtig beeld. En het beeld wat hier gegeven wordt, je ziet hem hier staan, eigenlijk in een schema afgelegd, neergezet. Het is eigenlijk het beeld wat gegeven is. Het beeld van die kandelaar is het beeld van God die weer in het midden van zijn volk wil wonen. Die wil weer te midden. En die krijg, daar staan ook die prachtige tekst. Niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Die tekst wordt daar heel duidelijk gebruikt. En in Zacharia wordt uitgelegd dat het volk wat tijden jarenlang bezig was met het bouwen van hun eigen huis, zou op een gegeven moment een moment komen dat ze daarmee stoppen en dat ze opnieuw weer gaan bouwen ten wille van God. En dan zegt de profeet, maar ja, wat betekenen nou die twee olijfbomen? En wat zie je als je naar die tekening kijkt? Wat doen die twee olijfbomen? Wat doen die twee olijfbomen met hun olie? Kijk eens naar die tekening. Wat doen die twee olijfbomen met hun olie? Die geven ze aan de kandelaar, zodat de kandelaar kan branden. En dan wordt hij gevraagd en dan zegt hij, wie zijn die twee mannen? Wie zijn die twee gezalfden? En dat is het antwoord voor de engel. Deze twee olijfbomen, links en rechts, zijn de twee gezalfden. In het Hebreeuws staat er, het zijn de zonen van Olie. En in de eerste plaats wordt daarna verwezen naar Jozua de hoge priester en Zerubabel de stadhouder. Twee mannen die eigenlijk als ware daar staan en door God gebruikt worden om met hun energie, als ware met hun olie, kan je kunnen zeggen, de aanwezigheid van God zichtbaar te maken in de plek waar ze zijn. Sommigen leggen dat verder uit en zeggen, volgens mij is dat ook niet zozeer Mozes en Elia, die later in de toekomst uitkomt. Ik laat het even in het midden. Maar wat ik zo mooi vind is, dat als wij niet hoogmoedig zijn, als wij ons door God laten gebruiken, dan mogen we zonen en dochters van olie zijn. Dan mogen we als ware de vrucht, de olie die God in ons leven opwekt door zijn geest, mogen we gebruiken om zijn licht te verspreiden overal in deze wereld. Dat is mooi, hè? Dus ons verlangen moet zijn om zonen en dochters van olie te zijn. Omdat olie wat God in ons leven uitbrengt, de vrucht die het voortbrengt, uiteindelijk te gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen en uiteindelijk zijn koninkrijk gestalte te geven. Ik heb al eerder die tekst gebruikt, oprechte mensen zijn een zegen voor de stad en doen die groeien en bloeien. Zonen en dochters van olie stellen hun ontvangen olie ter beschikking. Niet om zichzelf te zegenen, om zichzelf fijn te hebben, maar die stellen ze juist ter beschikking om anderen te zegenen. Om zijn koninkrijk te gebruiken. Zoals het hier heel duidelijk wordt gebruikt om Gods licht zichtbaar te worden. Mag ik een vraag stellen? Wat zien mensen als ze naar u kijken? Wat zien mensen als ze gewoon naar u kijken? Wat zien ze van die olie die God in je heeft gelegd? Je kunt olie ook voor jezelf houden. Je kunt ook een aantal vaten gewoon ermee vullen en in je achtertuin zetten. In je logeerkamer zetten. Maar de Bijbel zegt juist, we moeten het laten stromen. We moeten het laten stromen. En ik heb net al gezegd, in Openbaring wordt die waarschuwing gegeven. Dat daar gemeenten zijn die dat niet doen. Weet je, ik las ergens een uitspraak die me aan het denken heeft gezegd. Ik zocht de kerk in de wereld. En ik vond de wereld in de kerk. Ja. En de vraag is, als Jezus hier vanmorgen binnenwandelt. Wat ziet hij dan? Hij kijkt dwars door alle uiterlijke dingen heen. Maar wat ziet hij dan als hij naar zijn kinderen kijkt? Wat ziet hij dan? Ziet hij dan broeders en zusters, mannen en vrouwen, die hebben geleerd om te gaan met hoogmoed? Die zich niet willen verheffen ten koste van anderen, maar realiseren dat het uiteindelijk erom gaat dat als ze niet geënt zijn op de wortel, dat ze helemaal niets zijn. En zijn het mannen en vrouwen die verlangen hebben dat de olie die God in hen uitwerkt, gebruikt wordt om anderen te zegenen. Dat is vermoeiend. Dat is soms niet altijd leuk. Maar het is opmerkelijk als ik merk dat er mensen nog aan mij vragen, vind je het leuk wat je doet? Dat is blijkbaar een woord tegenwoordig. Vind je het leuk wat je doet? Ik zeg soms. Maar vaak ook helemaal niet. Ik vind het niet leuk om mensen te corrigeren. Ik vind het niet leuk om mensen te helpen die in de problemen zitten. Het geeft wel een stuk voldoening, maar het is niet altijd leuk. Toch? Maar de vraag is niet altijd of het leuk is. De vraag is dat we doen wat God van ons vraagt. Op de plek waar hij ons gesteld heeft. En dat is voor ieder van ons heel verschillend. Maar eigenlijk gaat het erom dat we zijn geschapen om te delen van de overvloed die God ons geeft. En het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. We hebben verschillende gaven en talenten, weet u nog? 1, 5, 10, we hebben niet hetzelfde. Dus we mogen zelf kijken hoe we dat uitdelen. Hebben we iets geleerd van de olijfboom? Onthoud die het voor de volgende keer, alstublieft. Alleen om mij te bemoedigen. Schrijf het maar ergens op. Laten we gewoon een moment stil zijn. En laten we gewoon afvragen, Heere God, hoe zit het nou met ons persoonlijk leven? Want de Heere God kent ons door en door. Laat Hij ons maar in ons hart doorgronden en kijken hoe het met ons gaat. Vader, we danken u voor die indringende woorden uit Romeinen. Waarin u ons oproept om niet hoogmoedig te zijn. Onszelf te verheffen boven anderen. Onszelf beter te vinden. Maar dat we elke keer opnieuw terug moeten gaan naar de bron. Niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. En we danken u, Heer Jezus, dat u ons draagt. Dat u ons tot ontplooiing wil laten komen. En u doet dat uiteindelijk opdat we daarmee mogen genieten, maar dat we daarmee uw koninkrijk bouwen, mensen om ons heen zegenen, broeders en zusters helpen daar waar het nodig is, in de wereld onze verantwoordelijkheid nemen, daar waar we staan. En wil u bidden, wilt u ons daarmee helpen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.